mensen vragen, hoe is dat dan om een kindje met Down te krijgen? Ja, dat probeer ik eigenlijk te vangen in die voorstelling.
Zoeken met sketches en humor en uitvergroten, dat is een beetje mijn taal om met die pijnpunten om te gaan.
Vandaag spreken we met Christiaan Jelsma, cabaretier en kleinkunstenaar en vader van een 4-jarige zoon met het Down-syndroom. Zijn laatste show, De Verdenking, gaat over de schok en zijn verwarring toen hij een kindje met Down kreeg en de invloed daarvan op zijn leven. Een paar weken na ons gesprek gaan we zelf naar zijn voorstelling.
Zitten we opeens in Zwolle?
In Zwolle. Ja. Hoe heet dit theater ook weer?
Even kijken hoor. Papenstraat. Ik zeg eerst maar even een koffie. Wat verwacht je ervan, Minke? Nou, ik vind het wel heel leuk om nu te gaan zien hoe die, je heeft het natuurlijk over verteld, maar om hem dan nu echt aan het werk te zien.
Ja.
Ja. Dank je.
Ik ben Edith Raap. Ik geef les in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en doe promotieonderzoek naar levend verlies.
Ik ben Minke Verdonk. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider.
We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners.
Levend verlies. Steeds terugkerende gevoelens van verlies, verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening.
In de maneschijn klom ik op een trapje naar het raamkozijn. En je raadt het niet.
Misschien leuk als ik kort even iets over mezelf vertel. Mijn naam is dus Christiaan. En ik heb zo'n huis. Echt zo'n vet mooi huis uit 1905. En wist je wat er vroeger gebeurde met kindjes die niet gewenst waren? Die kon je naar het klooster brengen. In de muur van het klooster hadden ze een klein bakje gemetseld. En dan kon je stiekem, 's nachts, als niemand keek, kon je zo'n kindje inbrengen. Kon je zo inleggen. En dan zat er een wieltje boven. Kon je aan draaien. En zo draai je bij het wieltje nog eens om. Bom, bom. Als je van je kindje af, moet je de volgende keer maar eens aan denken als je dat liedje zingt. Toen belde ze vanuit het kinderdagverblijf. Hij gaat er net naartoe. Hij kan daar niet langer blijven. Ze hadden ook testjes gedaan, maar hij kan niet eens het testje doen.
Ik ben Christiaan Jelsma. Ik woon in Apeldoorn met mijn vrouw en een dochter van 8, Liesel, en een zoon van 4, Eelke. En Eelke die heeft het syndroom van Down. En daarnaast ben ik ondernemer. Ik heb een bedrijf, ik verhuur acteurs voor feesten en evenementen. En ik ben theatermaker, cabaretier, waarmee ik een voorstelling aan het maken ben op dit moment. En aan het uitvoeren.
Al op de middelbare school startte Christiaan een cabaret trio, de Oermannen. Zoals zij zegt, een beetje Jiskevet vliegende panters. En na een aantal jaren haalden ze daarmee de finale van het Groninger Studentencabaretfestival. Enkele jaren later werd zijn zoontje geboren.
Ik speelde eigenlijk al best wel lang met het idee om een keer iets solo te doen, een solo voorstelling te maken. Maar ik voelde nooit echt de noodzaak of de urgentie. Je moet wel iets te vertellen hebben. En mijn zoontje is geboren met het syndroom van Down. Dat hoorden we dan kort na de bevalling. En die periode die was heel heftig. En echt heel heftig. En ik kon eigenlijk niet anders dan ook in het vertellen tegen vrienden, bekenden, om daar ook gewoon af en toe een grap bij te brengen. Dat brengt lucht. Je merkt voor ontspanning. Dus ik begon eigenlijk bepaalde situaties in mijn hoofd ook al een beetje lucht erin te brengen. Sketches te maken, uitvergroten. Niet eens zozeer op het podium, maar dat is gewoon een soort mijn coping. Mijn manier om met de situatie te dealen. Want zoiets heftigs had ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dus voor mij was het ook gewoon een manier om te overleven. En Herman Finkers zegt het ook wel heel mooi van humor is ook lachen om niet te hoeven huilen. Dus er zit tragiek in. En op het moment dat iets emotioneel geladen wordt, kan je er ook makkelijker een grap van maken.
Kun je iets vertellen over wat er zo heftig was?
We leven gewoon lekker op de rit. We hadden een leuke dochter, leuk huis. Alles mooi, leuke auto, eigen bedrijf, wezen reizen. En dan, het kindje wordt geboren. We waren al in het ziekenhuis, omdat de bloeddruk van mijn vrouw was heel erg hoog. En ze hadden ook iets gezien bij het kindje, iets rondom een ader van zijn hartje. Maar wat het was, dat kon van alles zijn. Dus wij wisten eigenlijk helemaal niet hoe het verder zou gaan. En syndroom van Down, daar hadden we echt dus nooit over nagedacht. Maar we zaten wel echt in de modus van oké, het kan met een sisser aflopen, maar het kan ook heel heftig worden. En toen was er plek, dus dan kon mijn vrouw worden ingeleid. En toen was het kindje er en hij reageerde niet heel erg, maar op zich, hij leefde. En de artsen, die eerste checks waren allemaal goed, dus eigenlijk was dat een moment van pure ontlading. Je ziet ook foto's, helemaal blij. En toen heb ik wel een paar grap gemaakt. En gewoon helemaal van, heerlijk, weet je. Het loopt met een sisser af, dat dachten we eigenlijk. En toen ben ik meegegaan met de artsen in de NICU. Ik ben altijd nog heel blij dat ik helemaal meegegaan ben. Anders had ik misschien wel gedacht, misschien hebben ze me verwisseld of zo, weet je wel. Ik ben altijd zo blij dat ik gewoon de hele tijd erbij ben geweest. En toen kwam een arts binnen en nog een arts. En toen zei die arts, die keek mij zo aan en zei, kijk eens naar je kindje. Valt je iets op? Ik zei, nee. Hij zei, lijkt u op je dochter? En toen zei hij, wij hebben sterk de verdenking dat hij het syndroom van Down heeft. Hij zegt, lijkt me goed dat we nu naar je vrouw gaan om het haar te vertellen. Je bent gewoon heel onwetend sowieso. Je denkt op dat moment alleen maar van, mijn leven is over. We kunnen niks meer. Dus dat was gewoon, maakte gewoon heel veel impact, dat moment. Maar goed, toen zijn we naar mijn vrouw gegaan en ik liep voor van die klapdeuren en zij zag mij echt zo heel geschrokken. Dus zij dacht echt van, dat is kindje overleden of zo, weet je wel. Dus, en die arts naast mij met zo'n uitgestreken gezicht. En toen vertelden we het ook. En mijn vrouw die had er al wel een iets ander gevoel bij, want het kindje werd op haar borst gelegd even in het begin. Voor haar was het wel iets meer duidelijk dan voor mij op dat moment. En dan moet je nog 5 dagen wachten, hè, op het bloedonderzoek. Die 5 dagen, die waren heel heftig. Dan heb je nog ergens 1 sprankje hoop. Van misschien is het niet zo. Maar eigenlijk hebben we het wel meteen ook naar alle vrienden en bekenden en zo wel gecommuniceerd. Want die arts, die neonatoloog, is gewoon een vakman en die kon dat echt wel duidelijk zien. Terwijl als ik het nu zie, dan zie ik het ook, weet je wel. Maar dan helemaal niet. En die 5 dagen, daarin heb ik al wel dingen opgeschreven. Want die waren zo heftig. Het was zo'n emotionele achtbaan. Je zit in het Ronald McDonald's huis. Je zit 5 dagen, En mijn voorstelling heet dan de verdenking. Dus dan zit je eigenlijk te wachten. In detentie wordt het vrijspraak of levenslang Down-syndroom. En je gaat daarover googlen, even lezen en je krijgt een soort allemaal horrorbeelden. Ik sta best wel lichtzinnig in het leven. Ik heb weinig tegenslagen gehad. Dus dit was voor mij gewoon wel echt iets waarin ik complete controle van mijn gevoel kwijtraakte. Mijn vrouw kon daar wel iets beter mee omgaan. Maar voor mij was het echt van, maar het kwam altijd goed, zeg maar. En in dit geval, het is zo definitief, Down-syndroom. Het is voor je hele leven. En toen mochten we wel iets heel bijzonders meemaken op dag 5. Wij zaten in het Ronald McDonald's huis. En wij worden gebeld. De uitslag is binnen van het bloedonderzoek. En wij zijn gelovig. Wij hebben een christelijke achtergrond. Dus we dachten, oké, nou ja. Nou, nu of nooit, hè. Nu zetten we de joker maar in. Dus wij zijn toen heel bewust wel gaan bidden. Van, Heer, geef, als u bestaat, hè, geef ons een wonder. Want wij zien dit eigenlijk helemaal niet zitten. En hoe dan? En we lopen naar de lift. We zijn in WKZ 3 liften. En de middelste lift gaat open. En er staat een schoonmaker. Een Turkse man van de jaren 50. En hij zegt, hey, alles goed tegen mijn vrouw. Mijn vrouw heeft 15, 20 jaar geleden, tijdens haar studietijd, werkte ze daar als bloedpoetser op de operatiekamers. En het was haar oude baas. En die zei, hey, alles goed. En wij zeggen, nou nee, eigenlijk niet. We zijn best wel in de war. En we zijn onderweg naar de uitslag van het onderzoek. Ons kindje heeft waarschijnlijk het Down-syndroom. En hij zegt, wacht. En hij gaat een beetje zo stralen. En hij zegt, wacht, wacht. En hij drukt op de vierde etage en we gaan, zeg maar, next level. En de deur gaat open, we lopen achter hem aan, we gaan door een gang heen, we gaan links, we gaan rechts. En dan komen we bij zijn kluisje. En pakt hij zijn telefoon eruit, gaat hij zo zijn telefoon aandoen, begint te swipen. En laat hij zo zijn zoontje zien van 4 jaar oud met het syndroom van Down. En hij zegt, ik snap jullie, maar het komt goed. En hij was een trotse Turkse man, weet je wel. En hij neemt mij nog even apart. Hij zegt, ik snap je, ik heb veel gehouden, maar het is een cadeautje. Ja, dus toen hadden we zoiets van, oké, hij heeft Down, maar blijkbaar komt het goed. Dus dat gaf mij ook wel een noodzaak van, oké, het gaf grond onder onze voeten. En wat ons nou het meeste raakte hier dan? Die artsen en zo, die zijn constant bezig met monitoren, met checken, met wat ze allemaal kunnen krijgen. Maar deze man, je zag gewoon zijn liefde voor zijn kindje. Op dat moment konden wij dat eigenlijk nog niet echt voelen. Of als ik voor mezelf spreek, ik kon dat toen nog niet voelen. Maar je zag gewoon een hele trotse man. Ja, dit is een beetje een soort versie van jezelf uit de toekomst die jou bemoedigt.
Gebed toch verhoord eigenlijk, hè?
Ja, het was wel heel bijzonder, ja.
Heel bijzonder. En het levend verlies, want je kreeg weer de bodem terug. En toen?
Je krijgt eigenlijk weer nieuwe verwachtingen. Want kindjes met Down, die kunnen alles. Alleen duurt wat langer. Dat heb ik heel veel gehoord. Ik bedoel, je hebt Chris Nick, die heeft de triathlon gedaan. Nou, je hebt nu een dame in het parlement. En dan eigenlijk denk je, die van mij, die heeft alleen de uiterlijke kenmerken. Maar dat wordt waarschijnlijk wordt dat een hele goede Downie. Die gaat voor het eerst naar de bad of zo, weet je wel. Of die voor mij die is wel heel speciaal. Dus je krijgt nieuwe verwachtingen en dan gedurende kom je weer tegen dingen aan. Hij gaat naar een reguliere dagverblijf. Na een paar maanden, half jaar, zegt ze, ja, hij kan hier niet blijven. Oeh, dat is wel een momentje dat je denkt, oeh. Want je hebt zo'n curve van normale kindjes en de Down kindjes. En dan, je hoopt dat dat gewoon heel lang bij elkaar blijft. Maar bij mijn zoontje Eelke ging die eigenlijk al heel snel uit elkaar. Dus hij zit al heel snel op het medisch kinderdagverblijf. Ja, moet toch echt wel een keer naar een aangepaste stoeltje. Oeh, hij loopt nog niet. Hij is nu 4,5, hij loopt ook nog niet. Eigenlijk zitten we nu op het punt, hij is 4,5, maar wij moeten hem bij alles helpen. Realiseer je eigenlijk niet, totdat iemand anders het even over moet nemen of zo. En oh, hij praat helemaal niet, ook geen woordje. Nee, maar wij kunnen wel echt goed met hem communiceren. Dus eigenlijk kwam voor ons dat besef al wel redelijk snel dat we, laat ik het zo zeggen, ergens is het ook fijn dat we niet de hele tijd nog mee moeten in het normale, maar dat we die afslag al vroeg hebben genomen.
Want?
Vroeg of laat komt dat moment of zo, denk ik. Hij heeft Down en dat heeft zijn beperkingen. Alleen de een heeft wel wat meer beperkingen dan de ander. Wat wij gewoon heel fijn vinden is dat we gewoon heel leuk contact met hem kunnen maken. Hij is wel echt zo'n vrolijke Down. Hij maakt iedereen aan het lachen. Hij breekt heel erg het gebeuren. En dat vind ik ook zo mooi aan het syndroom van Down. Of mensen met een beperking of iets wat afwijkt van het normale. Is dat, je hebt zo die uitspraak van Leonard Cohen van there's a crack in everything, there's where the light goes in. En ja, juist in zijn kwetsbaarheid, het maakt ons ook kwetsbaar.
Maar daar ontstaan ook vaak weer mooie dingen. Of diepgang, of contacten.
Sinds wanneer ken je de term levend verlies?
Eigenlijk al wel in de eerste weken, maanden. En dan ga je daar meer over lezen. En dan ga je er met mensen over in gesprek. En dan komt die term een keer voorbij. Een half jaar geleden of zo kreeg ik een brief op de mat. Van ja, je mag je zoontje inschrijven voor regulier onderwijs. Vergeet dat niet of zo. En dan denk je, auw, dit is zo'n momentje. Dat je even wordt geconfronteerd. Je hebt gewoon la la la, je loopt naar de brievenbus. Je pakt even die envelop en je denkt, oh ja. Dit is zo'n moment, dit had anders kunnen zijn. Want je moet echt afscheid nemen van het kindje wat je had verwacht. En zo hebben we het eigenlijk ook wel redelijk snel gecommuniceerd van, hij heeft het syndroom van Down en wij moeten afscheid nemen van het kindje wat we hadden bedacht. We hadden al een naam, weet je. Je hebt gewoon alles al. Je hebt er een beeld bij. En dat is wel een soort rouwproces. Ik zie het ook nog zo voor me in dat ziekenhuis, want je hebt dan gewoon die klapdeuren of de hoofdingang met die schuifdeuren. Daar hadden we gewoon naar buiten moeten gaan. Terwijl wij gingen door die draaideur naar het Ronald McDonald's huis. Dat je echt denkt van, hé, maar nee, dit had anders moeten. Voor mij dan, hè.
Wat heb je aan de term levend verlies?
Nou, je kan hem af en toe wel gebruiken of uitleggen aan mensen die hier niet mee bekend zijn. Want veel mensen kennen de term niet. En dan als je het deelt, dan kunnen mensen zich daar wel iets in inleven. En ik denk dat naarmate je ouder wordt, dat het levensverlies ook misschien wel juist sterker wordt. In plaats van met rouw, dat het steeds minder wordt. Want wij hebben nu allemaal vrienden met allemaal kindjes. En het wijkt ook nog niet zo heel veel af in die zin. Terwijl als ze straks gaan studeren of misschien gaan trouwen. Want je hoort ook wel eens van, nou ja, ze zijn zo het huis uit of zo, zo'n zinnetje. Dat zijn wel dingen waarvan je denkt, ja, maar bij ons zal dat vast wel anders gaan. Dus zo'n term levend verlies, ik denk dat het met de jaren ook wel met je mee gaat groeien. Dat het niet iets is wat je gehad hebt of zo.
Zijn er momenten, je noemt zo'n voorbeeld van zo'n brief die in de bus valt. Mm-hmm. Zijn er nog andere momenten waarop je daarmee geconfronteerd wordt?
Even kijken in mijn voorstelling. Dan heb ik nog een scène waarbij ik in de auto zit, voor het stoplicht sta en mijn zoontje zit op de achterbank. En dan komt er naast mij zo'n bus, zo'n schildersbus met zo'n ladder op het dak en dan van die gasten erin. En dat ik dan een soort hoop van dat ze niet opzij kijken, want dan mijn zoontje staat helemaal te kwijlen en te snotteren. En dat ik dus denk, hé, schaam ik me nou voor mijn kindje? Dus dat is dan zo'n moment dat je denkt van, oh. En dan, de jongens kijken dan en dan steekt er eentje een duim op en dan gaat het weer op groen en dan rijden we weg. En dan denk ik, zomaar een teken van goedkeuring van een totaal vreemde. En dat raakt me dan. En maar het levert ook weer iets heel moois op of zo.
Hoe reageren mensen op jouw voorstelling?
Ja, mensen zeggen dat het eigenlijk allemaal het is met een lach en een traan. Bijvoorbeeld iemand die zegt, ja, ik heb met een brok in mijn keel schater gelachen. Het is echt heel veel humor. Maar het is wel een soort emotioneel geladen. Dus het is soms ook een beetje spannend. Want je denkt van, oh, mag ik hier wel op lachen of niet? Als je dan voor mensen speelt die ook een kindje hebben met een beperking. Ja, dat is zoveel reactie. Terwijl meer in het regulier. Dan merk je dat het publiek, die is gewend om seksgrappen te krijgen. Waar ze gewoon een soort van met een reflex op kunnen lachen. En dat als ik een grap maak over, dan denken ze, oh, wat vind ik hier eigenlijk van? En hoe moet ik me ertoe verhouden? En dus dat werkt minder goed. Of het is heel spannend. Ik schuur ook wel. Dus ik zeg ook wel, er zijn wat gedachtes uit die periode die ik dan uitspreek of zo. En ik heb het bijvoorbeeld ook over Untermensch. Nou, dat is best wel een soort Duits lijntje erin. Mijn voorstelling van, nein, ich will keine Untermensch. En dat is heel heftig. Het heeft heel veel lading. Maar het komt wel ergens in die gedachtenstroom van toen. Van, ik wil een normaal kindje. En ik ben ook blij dat ik het verhaal al gemaakt heb, zeg maar, redelijk dicht op dat gevoel. Want als ik het nu zou maken, dan zou ik het weer mooier maken dan het was. Dus ik had ook wel zo'n noodzaak van, nu moet ik het gaan maken, dat eerste stuk. Want anders ben ik dat. Dat rouwen is er dan af.
En wanneer was dat?
Dat was eigenlijk die 5 dagen in dat Ronald McDonald's huis. Dat er van alles door je hoofd gaat. Van, ja.
konden we hier iets aan doen? Ja, natuurlijk kan je er iets aan doen. Weet je. Je kan een niptest doen, had je het geweten. En dat hebben we niet gedaan. En dat hebben we bewust niet gedaan, weet je wel. Oh ja, want het was welkom. Ja, het was welkom, maar ja, liever niet bij ons, weet je wel. Dus ja, dus is het karma, weet je wel. Heb ik iets verkeerds gedaan? Daar ga ik helemaal doorheen. En dan heb ik iets op reis, heb ik een keer een deuk in iemands auto gereden. En heb ik geen briefje achtergelaten. Ja, zou dat ermee te maken hebben, weet je wel. Het is allemaal een beetje uitvergroot, maar daar ga ik een beetje in roeren. Maar dat merk ik met mijn voorstellingen ook, dat sommige dingen waar ik dan doorheen ben gegaan, daar zitten mensen nu in. En dan kan je er net de woorden aan geven of de grap over maken, dat zij daar iets aan hebben. En nu ben ik 4, 5 jaar later en nu kan ik ook zeggen, ja, het is goed en er zijn wel heel veel zorgen. Maar het is niet dat ik nu minder gelukkig ben.
We vragen Christian hoe hij zijn voorstellingen maakt.
Het is vaak een pijnpunt eigenlijk. Ik probeer het eigenlijk heel dicht bij mezelf te houden. En dan kom je er eigenlijk achter dat de meeste onderwerpen gewoon al voor je klaar liggen. Want voor mij is het heel normaal, nu inmiddels, een gehandicapte kaart. Maar de eerste keer dat je zo'n gehandicapte kaart gebruikt, ja, dat is ook super spannend. En dan sta je denk ik op zo'n plek en dan ga je uitstappen en dan zie je mensen ook kijken van, ja, maar een hele fitte jongen. Wat moet jij nou met... En dan, maar dat je al even je kind zo haast laat zien van, kijk, ja, of dat ik zelf maar even mijn been ga optrekken of zo. Weet je, je hebt een gedachte en dan ga je dan vergroten en dan ga je mee improviseren eigenlijk. Dus heel erg mee spelen. En dat is gewoon heel leuk om te doen ook. Ja, en eentje zit ook in de voorstelling, want dan ben je helemaal met Down bezig. En we gingen naar een zwembad en toen dacht ik, hé, dat kindje dat heeft het syndroom van Down. Dus ik liep naar die moeder en ik zei, wat leuk, je hebt ook een kindje met Down. Oh, niet. Weet je wel, van, die had, maar ik dacht, oh, deze, die moet in de voorstelling. Van, dat je dus, en dat kan je dan uit gaan breiden. Dus je dus een keer iemand tegenkomt en zegt, hé, je hebt Down, en niet. Oh, maar ja, hoezo is dat erg? Want beledig ik dan je kindje, maar als ik jouw kindje beledig, dan beledig je eigenlijk ook mijn kindje. Nou goed, nou ja, dus...
Ik wil nog even, daar ben ik zelf altijd heel erg door gefascineerd, die taal. Je zei van, er is geen taal voor aan het begin. En heb je nou het gevoel dat je die taal gevonden hebt en wat is die taal dan? Kan je daar iets over zeggen?
Nou, ik bedoel woorden geven aan een bepaalde intense situatie. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis, er kwamen zoveel emoties los. Dat had ik eigenlijk nog nooit zo gehad, dat ik zo verdrietig, boos, verward, dat was nieuw voor mij. En ja, om daar woorden aan te geven, hoe dat voelt, dat is gewoon heel moeilijk, omdat die taal daar niet gewoon toereikend voor is. Voor mij is dat dus zoeken met sketches en humor en uitvergroten, dat is een beetje mijn taal om met die pijnpunten om te gaan die je tegen gaat komen. Voelt van, nou, hoe werkt het dan daarboven, hè, in die hemel? Is daar dan een afdeling van, nou, dat gaan we vandaag doen. Want ze zeggen toch ook wel eens, want de Heer heeft jou dit kindje toevertrouwd of zo. Ja. Of van, het is een kindje van de Heer. Ja, natuurlijk, dat is leuk gezegd, maar ik moet ervoor zorgen, hè, en lekker dan. Dat vind ik soms lastig, ook binnen, zeg maar, een beetje de christelijke wereld. Dat mensen het zo voor zichzelf zo willen begrijpen, dat ze het echt in van die vakjes stoppen. Terwijl het leven is weerbarstig en het is gewoon soms moeilijk en zwaar en ingewikkeld. Laten we het daarover hebben met elkaar in plaats van, het is een kindje van de Heer, hup en weer door. Eigenlijk de onderstroom zoals ik hem zelf eruit geplozen heb is eigenlijk van verwachtingen. Dan komt die verdenking, verwarring, verwerking, verdieping. Verwondering, vertrouwen. Dat hoor je niet letterlijk terug, maar dat is wel een beetje het proces wat erin zit. Uiteindelijk wil ik proberen in het hier en nu te leven, me te verwonderen en vertrouwen te hebben dat het goed komt of zo, in plaats van bezig te zijn met verwachtingen. En dat is nog wel mooi om even te delen, misschien omdat dat wel raakvlakken ook heeft met levend verlies, denk ik, die onderstroom, zeg maar.
We vragen Christiaan wat levend verlies in de relatie met anderen voor hem betekent.
Ik was laatst bij iemand en die hebben een meervoudig gehandicapt zoon. En die had op de wc hadden ze zo'n lijst hangen. En ik vond dat zo slim, zo sterk. Dat was van, wij zijn niet de klasse oudste. Maar dan hadden ze een soort hele opsomming van allemaal dingen die ze heel graag hadden willen doen, maar die ze niet doen. Dus een soort van, wij kunnen niet op elke verjaardag komen. Maar dat was wel op een mooie manier geschreven. Toen dacht ik, oh ja, dit is eigenlijk wat je tegen je netwerk wil vertellen als je een keertje niet op een verjaardag komt, omdat je een hele moeilijke nacht hebt gehad. Dan helpt dat al, denk ik.
Want is dat ook jouw ervaring geweest? Of hoor je dat van andere ouders, dat het vaak ook rondom het krijgen van de diagnose of grotere momenten, dat er dan aandacht is, maar...
Ja, ik denk dat het ook wel in je karakter zit. Ga je die aandacht vragen of ga je daarop zitten wachten? En met zo'n voorstelling vraag ik er misschien ook wel een beetje om. Dit is mijn verhaal. Wij zijn eigenlijk vanaf het begin daar wel best wel open in geweest. We hebben het niet mooier gemaakt dan het is. Of soort van, oké, dat is heel heftig en nu gaan de luiken weer dicht. Wat ik me ook kan voorstellen, het heeft ook nog weer iets te maken met loyaliteit naar je kind. Dat je... Als van, hé, hoe gaat het of zo? Je wil graag gewoon zeggen dat het goed gaat. Ik ben van nature, mijn coping is ook positiviteit. Het glas is altijd half vol. En dus ik kijk ook altijd, wat gaat er goed? En dat benoem ik. Dat helpt mij. Hij loopt nog niet, maar hij gaat wel... Laatst ging hij wel voor het eerst op zijn knieën of zo. Eigenlijk is dat wel de hele tijd wat je doet. Voor mijn gevoel, als ik hem dan ga benoemen wat hij niet kan, dan doe ik hem tekort of zo. Dus daar zit ook wel iets van loyaliteit. Terwijl eigenlijk mag er dat verdriet dat hij nog niet loopt, dat mag er eigenlijk ook wel gewoon zijn. Dat vind ik ook wel lastig. Gewoon accepteren dat het soms moeilijk is of zwaar. Dat zegt niet dat hij moeilijk is, maar dat iets over de situatie of zo. Maar daar zit wel iets loyaliteitsachtig van, dat je denkt dat je hem dan door iets negatiefs te zeggen, dat je eigenlijk ook negatief over je kind praat. En dat wil je niet.
Dat maakt dat veel ouders er ook niet over praten, over levend verliezen.
Nou, bijvoorbeeld, wij zijn nu bezig met woningaanpassing in de woning. En dan willen ze weten, gaat die lopen of niet? Maar met heel je hart en ziel en alles wat je in je hebt, die overtuiging, hij gaat lopen. Dus dat is zeg maar ook de loyaliteit. Want op het moment dat ik tegen die arts ga zeggen van, nee, hij gaat niet lopen, dan voel ik gewoon van, ja, maar dan doe ik hem tekort. Dus daar zit iets van, omdat ik er niet helemaal voor ga.
Ja, ja, want je zou hem ook tekort kunnen doen door iets van hem te verwachten wat er niet in zit.
Ja, maar alle voorwaarden zijn aanwezig. Het duurt alleen wat langer.
We vragen Christiaan of hij iets voor op het tegeltje heeft.
Ja, dan moet ik hem wel in één keer goed zeggen natuurlijk. Ik kan hem even bijpakken. Hier staan een paar teksten op. Ik denk voor op een tegeltje, ja. Dit zijn dus allemaal dingen uit mijn voorstelling, maar deze vind ik wel het meest...
Maar misschien kan je hem even voorleggen.
Ja. Als je op iets wacht, dan mis je wat er is. Ja, een oproep of in ieder geval proberen om te kijken wat er is en niet bezig te zijn met wat er mogelijk gaat komen. Ja, en ik vind die ene ook erg mooi, omarm kwetsbaar geluk. Want dat is het voor mij, kwetsbaar geluk. Een kindje met een beperking.
Je zei helemaal in het begin van dat jullie gelovig zijn. Hè?
Ja.
Is dat nog iets waar je iets over wilt zeggen?
Nou ja, het is wel heel bijzonder dat God zo'n gebed verhoort door zo'n schoonmaker heen. Ik vind dat prachtig, die symboliek ook. Schoonmaakster binnen zo'n ziekenhuis. Dat ze op neergekeken wordt, of je nou gelooft of niet. Maar die evangeliën, die zetten heel vaak wel dingen op hun kop. Ik bedoel, Jezus wordt geboren in een stal. De laatste zullen de eerste zijn. En het evangelie gaat ook heel erg over juist de gebroken mensen, niet de succesvolle mensen. Dus wij hebben wel heel veel steun aan het geloof. Dat heeft ons wel heel erg goed gedaan, van dat je dus echt concreet voor iets bidt. En dat er dan via zo'n schoonmaker... 3 liften, dat die dan op je pad komt en dat hij zegt het komt goed. En wij zitten in een kerk en het is ook fijn om een gemeenschap om je heen te hebben. Die kindjes met een beperking of zo ook omarmen. En die zijn welkom.
volwaardige mensen, die horen erbij. Dat is gewoon heel belangrijk, dat we een samenleving hebben waarbij die mensen erbij horen. En die ouders ook, en die broers en zussen ook. Het zijn volwaardige mensen. Ze zijn niet minder. Ze zijn gewoon anders. Het is een soort variatie haast, zeg maar. Maar niet... Ja, dat hoop ik wel heel erg, dat dat blijft, komt.
Christian heeft een laatste opmerking over zijn voorstelling.
Die voorstelling die gaat ook helemaal niet over Down-syndroom. Het gaat over mij, over een vader die iets op zijn pad krijgt en die daar helemaal van slag is. Terwijl het zegt helemaal niks over mijn zoontje natuurlijk. Want hij is gewoon helemaal perfect zoals die is. Dus het gaat eigenlijk vooral over mij, hoe ik me daartoe verhoud tegenover zo'n tegenslag.
Dit was Christian Jelsma, aflevering 41 in de podcastserie Levend Verlies. De volgende aflevering wordt een compilatieaflevering. We hebben ouders gevraagd wat zij onder levend verlies verstaan en op welke momenten zij geraakt worden door gevoelens van verlies en verdriet. Aan de hand van de uitspraken van deze ouders gaan wij, Mienke en Edith, in gesprek over levend verlies. Tot de volgende keer.
Elke 2 maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk ook eens op onze website levend-verlies.nl en volg ons op social media.